Broers en zusters, de kerkraad laat vooraf weten dat de collect in deze dienst bestemd is voor de kerk. Laten wij het eerbied voor de Here, de eredienst nu staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we onze...
Thank you.
Doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten wij daarna zingen uit Psalm 5, het 9e vers. Wie bij u schuilt, zal zich verblijden. Psalm 5, vers 9. Ieder van u belijdt in zijn hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laat u die in u aanroepen in het gebed en bidden om zijn genade. Heer in de hemel, deze eredienst komt u toe. U hebt ons zoveel stof gegeven en blijft het maar geven, waarom wij u zouden danken, loven, aanbidden, prijzen, zoeken. Ook aanroepen. Heere, wat een voorrecht dat wij in deze wereld boordevol mensen zo in contact met u mogen staan, de levende God, de eeuwige God. Wat een voorrecht dat wij door u zijn opgezocht dat we niet hoeven te leven bij de ideeën en gedachten van mensen, hun theorieën, hun wijsheden. Heere, wat verbleekt dat allemaal bij de wijsheid van u, de Almachtige, de Schepper die uw schepselen als geen ander kent. U hebt zelf de hersenen van elk mensenschepsel geschapen en zou u niet weten wat daarin omgaat? U weet ook wat er in ons omgaat. Heren, we hebben elkaar zingend opgeroepen, laat ons de lof van de Heere vertolken. Heer in de hemel, en we hebben gezongen dat wie bij u schuilt, zich zal verblijden. En wie onder u genadige bescherming staan, u hun liefde zullen wijden, uw naam belijden, niet alleen met de lippen, maar met hart en ziel, met handen en voeten, met heel hun leven. Hier in de hemel, wat een verklaringen. En wat voelen we tekortschieten. Wat voelen we dat het grote woorden zijn. En wat weten wij dat er heel veel mankeert aan die liefde. En dat we soms gewoon wel bij u willen weglopen. En dat we uw geboden maar moeilijke bemoeials vinden. Sta in de weg. We kunnen ons zomaar irriteren aan wat u als de weg wijst. U, die zo goed weet wat goed voor ons is. Wat kunnen we beledigen, verdriet doen? Heer in de hemel, vergeef ons elke opstelling die in schrijnend contrast staat met uw trouw, met uw liefde, met uw heiligheid en majesteit. En wij smeken u, Heer in de hemel, wil om Christus wil ons niet wegduwen, maar barmhartigheid bewijzen en ons bij de hand nemen en verder gaan met ons. Ons als uw kinderen blijven zegenen en verzorgen. Heer, het is geen leven zonder u. Dank dat we bij u mogen schuilen. Leer ons het ABC van de omgang die u met uw volk zoekt, geeft. En leer ons daar zo op te reageren als past bij zo'n heerlijk genade aanbod. Als past bij zo'n vertrouwen. Geef ons inzicht in uw geboden. Als wij willen luisteren wat u daarmee wil naar uw volk toe. Ook de komende weken. Als we de 10 geboden willen beluisteren. Wat u daarin aan uw volk weggeeft en meegeeft. Heer in de hemel, geef ons een hart dat verstaat. Dat niet door onverschilligheid of kilheid blokkades legt en de taal van de liefde niet meer kan opvangen. Geef ons door uw Heilige Geest een antenne voor u, die wijsheid uit de hemel, die liefde van uw vaderhart. Dat wij als kinderen beseffen hoeveel u weggeeft en ons. Heere, maak ons zo vertrouwd met uw vaderlijke wil. Zegen daarvoor de opening van uw woord. En geef dat wij het zelf weer bij vernieuwing verstaan en weer leren. Ook als de scheefgroei was, verkilling was opgetreden. Schud ons wakker. Wil ons door uw geest, Heere, zo van harte weer maken tot kinderen die naar een Vader in de hemel gaan en hem echt willen vasthouden en echt elke dag weer verlost willen worden door u, door Heere Jezus Christus. Geef dat zo onze jongens en meisjes bij het opgroeien zich niet vanuit hun oude mens blijven irriteren aan alles wat ze meekrijgen voor aanwijzingen, maar dat ze heel dat die christelijke opvoeding ook de liefdetaal van hun hemelse vader verstaan. En ook zien hoe benepen het is en dom om naar u niet te luisteren. Hoe je dan in dit leven gegarandeerd vastloopt. Hoe eigenwijs je ook dacht het beter te weten. En geef dat aan ons allemaal. Want Heere, de oude mens van ons allemaal, van oud tot jong, is één pot nat. Geef dat wij allemaal. Elke keer weer gewonnen geven aan u, onze heilige Vader en de Heer Jezus, die alles voor ons gaf, zijn leven zelfs. Machtige God, laat zo ook deze dienst en uw evangelieverkondiging hier stralen van uw heerlijke eer en macht en zorg voor uw volk. Wij bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Aan de orde is zondag 34, waar de catechismus ons de betekenis van Gods geboden onderwijst en ook het eerste gebod in verband daarmee lezen wij uit Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6. Als er boven de liefde tot God het grote gebod. Daar houdt Mozes, de middelaar van het oude verbond Gods volk, dit voor. Dit nu is het gebod. Dit zijn de inzettingen en verordeningen die de Heere uw God bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land waarin gij zult trekken om het in bezit te nemen, opdat gij de Heere uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt. Hoor dan, Israël, onderhoud ze naastig, opdat het u wel gaat, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Heere de God van uw vader in u heeft toegezegd, in een land vloeiend van melk en honig. Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Ge zult u hier uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, dat ik uw hele gebied zal in uw hart zijn. Ge zult het uw kinderen inprenten en erover spreken wanneer ge in uw huis zit, wanneer ge onderweg zijt, wanneer ge neerligt, wanneer ge opstaat. Ge zult het ook tot het teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdspan tussen uw ogen zijn. En ge zult ze schrijven op de deurposten van uw huizen en uw poorten. Wanneer nu de Heer uw God u in het land zal gebracht hebben, waarvan hij uw vader en Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft het u te zullen geven, grote, goede steden, die gij niet gebouwd hebt, huizen vol met allerlei goederen, waarmee gij ze niet gevuld hebt, uitgehouwen bakken, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfbomen, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, neem u dan voor in acht, dat ge de Heere niet vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. De Heer uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en bij zijn naam zweren. Gij zult geen andere goden achterna lopen, van de goden der volken rondom u, want de Heere, uw God, is een naijvere God in uw midden, opdat de toorn van de Heere God niet tegen u ontbrandde, en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. Gij zult nauwgezette geboden van de Heer uw God onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen die hij u opgelegd heeft. Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen van de Heer, opdat u welgaat. En gij het goede land dat de Heer aan uw vader onder ede beloofd heeft binnengaat, in bezit neemt, door al uw vijanden voor u uit te jagen, zoals de Heer heeft gesproken. Wanneer later uw zoon u vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen die de Heer onze God u opgelegd heeft? Dan zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. De Heere deed voor onze ogen tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend aan Egypte, aan Farao en aan zijn hele huis. Maar ons heeft hij daar uitgeleid, om ons te brengen in het land dat hij aan onze vaderen onder ede beloofd had, en ons dit te geven. De Heere gebood ons al deze inzettingen te onderhouden, en de Heere onze God te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan, en hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naastig onderhouden, voor het aangezicht van de Heere, onze God, zoals hij ons geboden heeft. Tot zover de woorden van de Heere. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Daarna zingen wij uit Psalm 81, de versen 1, 4, 6, 7, 8. 81, 1, 4, 6, 7, 8. Dan lezen wij zondag 34. Zondag 34. Er wordt in aansluiting op de vorige zondag, bij de vorige zondag, eerst gevraagd hoe luidt de wet van de Heere. En er wordt gezegd, God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. En dan wordt als eerste gebod door de Heere gegeven. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het eerste gebod zal onze aandacht hebben. De andere geboden op een volgende zondag. En er wordt in vraag en antwoord 93 gevraagd. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld? Antwoord in 2 tafel. De eerste leert ons hoe we ons tegenover God moeten gedragen. De tweede wat in onze naasten verplicht zijn. En dan wat gebiedt God in het eerste gebod? Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenerij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroepen van heidigen of een andere schepselen vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen, hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan hem alleen onderwerp, al het goede van hem alleen verwacht, hem met heel mijn hart lief heb, vrees en eer, en wel zo dat ik eerder alle schepselen prijs geef, dan dat ik het minst of grinst tegen zijn wil zou doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is, in plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Laten we de evangelieverkondiging straks beamen met gezang 1, de versen 1, 2, 3 en 13. Gezang 1, de eerste 3 versen en het laatste vers. Gemeente van ons Jezus Christus, moeten elke week wel de 10 geboden klinken in de eredienst. Die zaak is al heel wat jaren in discussie. In Visie, het blad van de EO, kon je een poos geleden op die vraag reageren. Of je het ermee eens was of oneens. En even later werd dan de uitslag van de stemming bekendgemaakt, alsof je door een stemming over iets wijzer wordt. In allerlei kerken ontbreekt de lezing van de 10 geboden in de zondagseredienst, om allerlei redenen. Te eentonig, elke week hetzelfde. De 10 geboden zijn beperkt, ze horen bij het oude verbond met Israël, bij de Sinaï. Het risico is dat je daarbij blijft staan. Het is wettig. We leven van genade. De wet veroordeelt. Spreekt niet vrij. Een stem uit de GKV. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe zitten wij onder die wekelijkse lezing van de 10 geboden? Horen wij vermoeid de zoveelste herhaling van een reeks voorschriften aan? Wat denken wij als we de lezing horen aankondigen als toetsen wij ons leven nu aan Gods wet, als spiegel die ons en onze zonde ontdekt, of als regel van de dankbaarheid? Wat denken we dan? Zullen wij ons eerst eens afvragen voordat we wel eindeloos gaan filosoferen en theologiseren over al die opvattingen over de functie van de wet en de lezing van de wet, zullen we ons eerst eens afvragen, wie zegt het eigenlijk? Van wie komen deze 10 geboden? Dat staat erboven. Daar begint elke lezing van de 10 geboden mee. ik ben de Heere, uw God. Heere, met hoofdletters. Dat wijst op de naam Yahweh, de ik ben die ik ben, de God die trouw houdt. Dat zet ik als eerste in het thema van deze preek. God. Gods trouw. Zijn trouw aan het volk dat hij met deze 10 geboden aanspreekt. Als je dat gaat zien, als je dat ziet, dan ga je ook ontdekken hoe de Heere met deze woorden niet anders doet dan zijn volk voorhouden. Blijven jullie trouw aan mij. Dat wordt dan ook het thema van deze preek. Gods trouw vraagt om onze trouw. En die trouw die van ons dan wordt gevraagd is, zo zien we allereerst, de keus van een geliefde. In tweede plaats het behoud van onze vrijheid. En tenslotte een getuigenis voor de wereld. Dus Gods trouw vraagt om onze trouw. En die trouw die van ons gevraagd wordt, is de keus van een geliefde. Is het behoud van onze vrijheid en een getuigenis voor de wereld. Eerst, die trouw, dat is de keus van een geliefde. Wat zou u zeggen als iemand u komt vertellen, hé, dat mag niet, of dat en dat moet? Is onze eerste reactie niet, van wie mag dat niet? Waarom moet dat? Waarom moet ik altijd naar de kerk? Zo kunnen kinderen wel eens mopperen als ze een keer geen zin hebben. Wat zeggen vader en moeder dan? Simpelweg, omdat ik het je zeg. Ik denk dat we onze jeugd daar niet meer mee krijgen als ze 16, 18, 20 jaar zijn geworden. Bovendien moeten kinderen naar de kerk omdat ouders dat zo graag willen. Van wie moet dat? Waarom moet dat? Die vragen spelen natuurlijk niet alleen rond de kerkgang. Het geldt bij alles in je leven. Zomaar blindelings gehoorzamen, dat maakt je tot een robot. Dat is onverantwoordelijk. Je moet weten aan wie je gehoorzaamt en waarom. Dat gaat ook met de 10 geboden uit de Bijbel. Voor alle geboden en verboden in de Bijbel die vertellen hoe we wel of niet zullen leven. We hebben het net gelezen in Deuteronomium 6. Als kinderen in Israël aan hun ouders vroegen, wat zijn dat allemaal voor wetten? Nou, dan moesten de ouders vertellen, die zijn van de Heer onze God, die ons verlost heeft. Dat moet van hem. En als de jeugd dan vroeg, waarom moeten wij die wetten nakomen? Dan moesten die ouders zo'n waarom-vraag beantwoorden. Ze moesten duidelijk maken waar dat goed voor was. Dan moesten ze zeggen, dan zal het je wel gaan. Dat is voor je eigen behoud. Het zondag 34 begint de catechismus onze 10 geboden van de Heer te onderwijzen. Nou, laten we maar heel duidelijk en eerlijk zeggen, die geboden, dat zijn heel ingrijpende voorschriften. Ze grijpen op heel je leven in. Er is eigenlijk niks in ons leven dat hier nog buiten valt. Niks. En wil er iets in ons leven van terechtkomen dat we naar deze wetten gaan luisteren en echt leven, dan moeten wij voor alles weten van wie moet dat en waarom moet dat. Dan moet je dus allereerst de wetgever kennen. En dat is de grote God die ons door de Heer Jezus heeft willen verlossen. Het gaat me niet om een redder, het gaat om de verlosser, bij uitstek. En vervolgens wordt je dan heel snel duidelijk gemaakt, waarom geeft deze God ons zulke wetten? Een redder zegt zoiets niet voor niets. Ze zijn gegeven tot je redding. Van wie moet dat nu allemaal, die 10 geboden? Nou, dat was voor Israël geen vraag, toen het de eerste keer de 10 geboden kreeg ingeprent. Weet u nog, dat was bij de berg Sinaï. Wie beval hun dit? Kijk maar naar het opschrift van de wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis van Egypte geleid hebt. Het was een machtig verlosser die hier wetten gaf. Het was hun eigen verbondsgod. Het feit dat ze daar bij die Sinaï stonden, was een bewijs dat God een trouw was gebleven. God had lang geleden met Abraham, hun stamvader, al de afspraak gemaakt dat hij voor verlossing zou zorgen. Via Mozes had hij aan de Israëlieten laten verzekeren, toen ze de zwepen van farao's officieren over hun lijf voelden striemen, had hij laten verzekeren dat zij bevrijd zouden worden. Abrahams kinderen konden erop rekenen dat de God van hun vaderen woord houdt. En nu stonden ze daar, als bevrijd volk. Wat een schitterende bevrijding hadden ze achter de rug. En het hele oosten had gehoord wat er met farao in zijn land was gebeurd. Ook met zijn leger, dat gesneuveld was in de Rode Zee. En hoe Israël met droge voeten door diezelfde zee was getrokken en de overkant had bereikt. Zo'n machtige God, zo'n trouw verlosser, gaf nu hoogstpersoonlijk vanaf de Sinaï aan zijn volk deze wetten mee. En zij hoorden zijn majesteitelijke stem in bliksemende heiligheid en onder zware donder die de aarde onder hun voeten deed dreunen. En met diep ontzag hoorden ze het aan. En wat is het eerste wat de Heere zegt? Als hij zijn volk zijn wetten gaat voorschrijven. Het eerste wat hij zegt is eigenlijk: Israël, weet u nog hoe ik u verlost heb? Dat staat voorop. Dat is echt met machtig opschrift boven de 10 geboden. Daar zit iets in van: ik die hier spreek, ik ben uw God. En u bent voor mij. Daar komt geen vijand tussen. Wij hebben een verbond. U kunt op mij aan. Het is gewoon een liefdesverklaring. Een soort eed van trouw. En wat is dan het eerste dat deze God gaat vragen van zijn volk? U mag er geen andere goden op nahouden. Anders zegt, blijf je eigen God trouw. Zien wij wat een prachtige start dat is bij de 10 geboden. Betekent gewoon, kijk toch eens hoe ik u trouw gebleven ben. Het eerste wat ik van u vraag is, blijft u mij trouw? Wat een diepe verbondenheid straalt uit zo'n wet. Wat een sterk evangelie. Zo'n boodschap waar Gods liefde zich uitspreekt. Trouw, dat staat voorop. God heeft het al getoond. Nu zijn volk. Trouw. Dat is toch volgehouden liefde? Wilt u weten wat trouw is? Kijk eens naar uw God. Jongens en meisjes, wat trouw is, dat kun je van niemand beter leren dan van de Heere. Wat is de Heere zijn volk trouw gebleven? Trouw ondanks alles. Ga maar na. Wat heeft Israël vaak dwars gelegen? Wat heeft het zich vaak wantrouwig opgesteld? Wat heeft het Mozes, die bode van de Heere, sceptisch ontvangen? En toch ontfermde de Heere zich steeds weer over hen. Van Egypte af, via de Sinaï, door de woestijn heen, tot in Canaan toe. Ja, en ja, nu verder. Wij hier in deze kerkzaal, wij staan niet meer bij de Sinaï, of in Canaan. Wij ontvangen de wet als gemeente van het Nieuwe Testament. Dat nieuwe verbond in Jezus' bloed. God is trouw gebleven tot in het offer van zijn zoon toe. Zelfs dat, zelfs die had deze God voor zijn volk over. Of dat liefde is, echt trouw. En zo zitten we hier, als volk van Gods nieuwe verbond, gedoopt en al. Weten wij waar we van bevrijd zijn? Weten we daar nog? Van welk moordend juk? We zijn door de Heer Jezus bevrijd uit het diensthuis van de macht van de duivel, uit de slavernij van onze zonden. God sloot een verbond met ons, met onze kinderen, denk aan de doop. Wij hoeven geen slaaf meer te zijn van duivelse geesten die ons leven in de greep van het kwaad houden. Al die farao-machten van deze wereld, we hoeven daar geen slaaf en geen slachtoffer van te zijn. Christus, onze redder, is Heer over ons. En een machtig Heer, waar we veilig bij zijn tot in eeuwigheid. Onverdiende liefde ontvangen we. We hebben er zelf niet naar gemaakt. Onverdiende trouw. Kijk eens in deze wereld rond. Waar vind je een God die zo met zijn volk omgaat? Ga alle religies er maar bij langs. Van occultisme tot boeddhisme, van materialisme tot islam, van humanisme tot hindoeïsme. Nou, noem de hele rattenplan maar op. Waar vind je een volk dat zich zo de geliefde van zijn God mag weten? Dat vind je nergens. Dat vind je alleen bij de levende God, bij de Heere, die echt God is. Wel nu, zeg nou zelf, bij zulke mooie verhoudingen is zo'n eerste gebod toch strikt logisch. In dat liefdeverbond duldt God geen derde, je kunt niet naast hem, laat staan in plaats van hem, een afgod erop nahouden waarvoor je knielt. Dat kan de Heer niet zien. Voor mijn aangezicht geen andere goden bij mijn geliefde. Hij vraagt zijn geliefde te kiezen. Te kiezen naar de aard van de ontvangen liefde. Te kiezen in diepe persoonlijke verbondenheid. Vandaar dat ik als punt 1 stelde, trouw, dat is de keus van de geliefde. Weet u, gehoorzaamheid, dat brengen wij nooit op, echt nooit, als wij de liefde van God niet zien, waarmee Hij ons bemint. Alleen wie beseft geliefde van God te zijn, die wil zelf ook lief hebben, trouw zijn. Want die heeft de geest van het dankbare kind. Die heeft de geest van de Vader, de geest ook van Christus, de Heilige Geest. Je kunt het bij jezelf uittesten. Heb je moeite met gehoorzaamheid aan geboden van God, welk gebod het ook maar mag zijn? Vind je het niet leuk om naar de kerk te gaan? Staat het je tegen zo te moeten leven naar Gods voorschriften? Nou, dan heb je gegarandeerd ook problemen met God zelf. Dan heb jij problemen met God zelf. Want dan heb je geen idee van wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat de Heere jou zou liefhebben? Oh, dat staat te ver van je af. Je beseft er weinig van. Of het zegt je niks voor jouw bedrieglijk gevoel. Als we dus mensen treffen die met tegenzin naar de kerk gaan of met tegenzin God dienen, kinderen of andere broers of zusters, jong of ouder, dan moeten wij naar de diepte afsteken. Niet aan de buitenkant blijven zitten, maar tot de kern doorstoten. Kent hij, kent zij God? Heeft hij wel door hoe de Heere zijn liefde heeft bewezen? Ziet de ander iets van trouw? Als dat niet wordt gezien, zal er nooit liefde terug op bloeien. Net als op huisbezoek. Ze moeten straks op huisbezoek gaan. En ze missen u in die kerk. Hoe ga je dan aan de orde stellen? Direct, vierde gebod. Van, u gaat niet naar de kerk. Dat kan toch niet? Dan ga je direct naar de wet. Als je nou bij de wetgever begint. En eerst vraagt naar die verhouding met de Heere, de Verlosser, of men zich ook de geliefde van de Heere weet, eigendom van Christus, of men dat ervaart, dan zit je bij de kern. Dan komt het andere vanzelf aan de orde als het nog nodig is. Dat is de kern. Hoe zit het met jouw verhouding tot de Heere? Zie je iets van Gods genade? Het opschrift boven de wet herinnert ons aan wat God verzekert. Zus, en zo heb ik uw liefde bewezen. Zo heb ik uw trouw betoond. Dit allemaal heb ik voor u gedaan. Het Israël bij de Sinaï uit Egypte gaat. Het kerkvolk van vandaag, en daar mogen wij bij horen, door Christus uit een duivelse machtsfeer bevrijdt. Het hele evangelie van de Bijbel komt dit opschrift uitleggen en bewijzen met de feiten van Gods trouw. Het is één grote garantie, al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo bent u voorwerp van Gods gunst, de beminde van Christus. De kerk heet ook bruidsgemeente. Nou, we weten toch wel een beetje hoe het in het liefdesverkeer toegaat. Wat de verlossing is, als zo'n sterke God en redder zegt, en het ook toont, u bent van mij. En juist vanwege dat heerlijke feit vraagt hij, wees dan ook van mij. Nou, zeg nu zelf, broers en zusters, en jongens en meisjes, is dat wettisch? Is dat wettisch? Is dat iets wat bij het oude verbond hoort en bij het nieuwe niet? Laat juist dat vorstelijke opschrift niet zien hoe wij van genade leven en mogen leven. Weten wij wel wie het is die met zulke geboden op ons afkomt? Een onvoorstelbaar genade God, deze God, is de wetgever van deze 10 woorden. Deze God is liefde. Hij is wars van wetticisme. U weet wel, dat is die kale mentaliteit die wetten en regeltjes denkt te kunnen houden zonder hart voor God. Zo'n houding is vreemd aan de christelijke kerk, omdat ze vreemd is aan het verbond van God. Wie zo denkt God te kunnen dienen, die kent God niet en dient hem ook niet. Maar deze majesteitelijke God is ook wars van losbandigheid. Die mentaliteit dat men zich aan God niet stoort en ook niet aan zijn gebod. Dan kun je de mond nog wel vol hebben van liefde voor God, maar die emotie zit dan misschien wel in de mond, maar niet in het hart. En aan de daden in je leven kan men zien waar jouw hart vol van zit. Zoals je direct kunt zien als iemand verliefd is en ook direct op wie hij of zij verliefd is, op wie. Zo verraadt zich ook direct of jij de Heere lief hebt boven alles en alles en allen. Liefde kiest voor de Heere. Bewijst trouw in dagelijkse toewijding. Waarom? Omdat het zich gekozen weet door de Heere. Geliefd eigendom van Christus. We hebben onze kinderen, maar ook onze buitenkerkelijke naasten, veel te vertellen als zij vragen waarom wij al die voorschriften van de Bijbel onderhouden en waarom wij die lezing van de wet zondag steeds weer willen horen. Ze moesten eens weten wie het zegt. Ja, inderdaad, dat moesten zij eens weten. En dat moeten we zelf niet vergeten. Als het gij zult niet en gij zult wel ons 10 keer in de oren klinkt, dan klinkt daar de stem van onze Vader in de hemel die zich ontfermt over zijn kinderen. Die ook met deze aanwijzingen en de herhalingen, zoals heel veel vaders en moeders thuis toch ook doen, die zich zo met al die aanwijzingen ontfermt en het welzijn van zijn kinderen zoekt. Hier strekt God zijn vaderarmen beschermend naar zijn kinderen uit, om hen te bewaren bij de vrijheid die hij hen met zijn reddingswerk bezorgd heeft. En zeker met de kennis van Christus in ons hart is het toch ondenkbaar dat het volk van het verbond dat vergeten zou. En dat brengt ons tot het tweede, als we God trouw blijven, is dat het behoud van onze vrijheid. Eigenlijk betekenen al die voorschriften van de Heer in Jans een één groot vaderlijk advies. Blijf bij mij, onder mijn hoede ben je veilig. Of om het met de woorden van de heiland te zeggen, volg mij, ik red je, ik zal je rust geven. Met het eerste gebod wordt dat direct al duidelijk. De Heer is helemaal niet bang voor concurrentie of zo. Alsof de supermarkt en godsdiensten in deze wereld hem zijn klanten zou aftrekken. De zaak van de levende God behoeft geen faillissement te vrezen. Wie kan met de levende God concurreren? Geen enkele filosofie of wereldgodsdienst, hoe geweldig die ook mag lijken en hoeveel aanhangers die ook mag tellen. De grootheid van God is ook niet afhankelijk van zijn aanhangers. De aanbidders van de enige ware God zijn afhankelijk van hun God, hun verlosser. Mensen maken wel hun eigen goden, maar de echte, de levende God maakt de mensen. Maar waarom waarschuwt de Heer dan zo sterk voor andere goden? Nou, de reden daarvoor, die ligt bij onszelf. Omdat wij zo gaan wankelen als het gaat om trouw van onze kant. Maar de Heer is geen gevaar van ontrouw. Hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Beseffen wij wat dat inhoudt, als wij zo'n verzekering in Gods trouwboekje aan ons lezen. Zo'n verzekering, trouw tot in eeuwigheid. De Heere wel. Maar wie ons loert het gevaar van ontrouw, van binnenuit, van buitenaf, als de wereld aan ons plukt en trekt. En de Heere weet als geen ander wat dat gaat worden als wij een oogje gaan krijgen op andere goden die ons aantrekkelijk en plezierig lijken. En hij laat het ons ook weten, hoe je dan alles verliest en de vernieling ingaat, omdat jij je redder loslaat en je leven dan in de wurggreep komt van kwade krachten. Vandaar die hartstochtelijke waarschuwing uit zijn vaderhart: doe dat niet, nooit. Geen andere goden, geen andere liefdes. Dat vraagt van ons dat wij niet toegeven aan de liefde van onze oude mens, die hangt naar de zonde van onze aangeboren natuur, die zich juist zo thuis voelt in de sfeer van de zonde. En de duivel die speelt daarop in, die oude slang van het begin, die nog steeds levende macht is. Hij spiegelt je vrouwelijk een valse vrijheid voor. Ah, laat God toch los, stoor je niet aan zijn wetten. Ja, en dat gevecht dat gaat nog alle even door, komt alle dagen terug. Ieder moment dat de zonde fijn lijkt en de ongehoorzaamheid winstgevend oogt. Dat is niet alleen als je jong bent hoor en nog onbezuist. Dat blijft echt voor alle leeftijden in de kerk een levenslange worsteling. En als de duivel dan niet via een sprekende slang op je afkomt, doet hij het wel via een sprekende wereld om je heen. Maar in de kerk mag je ook niks. Wees toch eens wat ruimer, wat vrolijker. En met dit soort verhaaltjes worden de harten van oud en jong bespeeld. Ja, wat ontmaskert onze heiland die praatjes van de slang. Wat ontmaskert hij die zogenaamde vrijheid waarmee de vijand ons in de val probeert te lokken. Jezus laat zien, die schijnvrijheid brengt de vloek over je leven. Het wordt een bittere slavernij. Stel je ons voor, iedereen zou moeten doen waar hij of zij zelf zin in heeft. Neem een hummel van 3, 4 jaar. Hij haalt de kasten overhoop, want hij wil spelen. Hij snoept de koektrommels en de snoepdozen leeg, want hij wil genieten. Hij strijkt lucifers af, want hij wil vlammetje zien. Of geef het hele politiewezen eens een week vrij af, zodat iedereen in het land zijn gang kan gaan zonder pakkans. Lang leven de vrijheid. Het is geen leven. Het is geen leven. Daar kom je gauw genoeg achter. De chaos van de zonde breekt het leven en samenleven heel snel af. Kijk maar in de wereld om ons heen. En niet alleen in landen waar bijvoorbeeld de afgoderij van de islam of het hindoeïsme volken in haar wurggreep heeft. Ook in zogenaamde vrije westerse landen waar andere afgoderijen de mensen in hun ban houden. Van materialisme tot en met de religie van de rechten van de mens. Wat een vernielende kracht gaat er vanuit als welvaart afgod wordt en het eigen ik koning, als men zich uitleeft in, zoals dat heet, vrije seks, vandalisme, fraude en dat soort wetteloosheden meer. De politiek breekt zich het hoofd erover. Huwelijken, gezinnen breken er op stuk. De handel wordt er door corrupt en gaat erom failliet, tot en met grote banken. Is de moordende terreur van de maffia van de zonde. En je komt op de duur politie tekort en je komt therapeuten tekort om de ruïneuze gevolgen van de zonde te bestrijden. De bekeerde Jood da Costa typeerde het eens heel raak toen hij in de 19e eeuw over deze dingen schreef in het bekende geschrift Bezwaren tegen de geest der eeuw. De 19e eeuw, dat was een tijd waarin men ook al zo hoogmoedig roemde in eigen denkkracht en in de menselijke vrijheid. En hij schreef toen dat juist diegenen die zo hoog opgeven van deze vrijheid zo vast bleken te zitten in alle vormen van slavernij, bijgeloof, afgoderij. Of is niet, zo hekelde hij de verlichte geesten van die tijd, of is niet de afgoderij die deze eeuw onder het nieuwe verbond pleegt net zo verschrikkelijk en verfoeilijk als die van het verbasterde Israël onder het oude? Of is niet de Baalsdienst van eigenwaarde en hoogmoed aan de orde van de dag? En de Molochdienst van zedeloosheid en bandeloosheid? En de Mammondienst vooral van geldzucht, die bij het verval van alle eerlijke handel meer en meer veld wint? Afgoderij, het heeft funeste gevolgen, omdat we dan de bron van leven loslaten. Erger, dan halen wij de verontwaardiging van de Heere, de levende God, ons op de hals. En dat moesten de vaders en moeders in Israël ook aan hun kinderen doorgeven. Vaders en moeders, en jongens en meisjes, Deuteronomium 6, zouden zij hun God en redder loslaten, dan barst de heilige woede van God los en hij kan je voor straf aan de afgoden overgeven met alle gevolgen van die. Zo'n zinnetje in de catechismus, als in antwoord 94. Als mijn heil mij lief is, dat zinnetje staat er niet voor niets. Dat is niet overdreven. Dat is nuchtere werkelijkheid. Als mijn heil mij lief is, blijf ik onder vaders hoede, onder de sterke bescherming van Christus, waar ik vergeving van mijn zonden kan vinden, genezing van mijn wonden, beveiliging tegen satanische krachten, overwinning van mijn eigen zondedriften. Broeders en zusters, jongens en meisjes, echt verlossing door God is een voelbare, is een tastbare werkelijkheid. Het juk van redder Christus en de wil van onze hemelse Vader bezorgt ons de ware vrijheid. Nergens ben jij je leven zeker, alleen bij de enige, de ware, de levende God, de Vader van Christus, onze almachtige Vader. Ten slotte, trouw aan God blijft niet verborgen, het is een publieke keus midden in een wereld vol afgoden. Zondag, ook door de week. We hebben maar geen weekendverbond met God. Alle dagen leven in verbondenheid met de Heer. Het is een belijdenis, een getuigenis voor de wereld. Kranten willen ons wijsmaken dat religie wel weer op zijn retour is in Nederland. Godsdienst mag weer, het is weer in. Het zou niet meer dom en ouderwets staan, naar de modezin van de smaakmakers van deze tijd. Maar laat u niet bedotten. Dat slaat niet op de religie van uw God. Het slaat alleen op die godsdienstigheid die het religieuze gemoed van Zijne Majesteit de vrome mens aanbidt. Godsdienstigheid die ieder vrijlaat en waar ieder zijn eigen wetten maakt en onderhoudt. Vroomheid die niet meer spreekt over waarheid en leugen, over God en afgoden, maar waar alle soorten goden naast of in plaats van de ware God vrij worden vereerd. Het is een nieuwe vorm van verzet tegen de levende God. Onze God verdraagt geen afgoderij. Hij alleen is God. Die eer komt hem toe. Die eer eist hij ook op. En laten wij daar frank en vrij voor uitkomen in het Athene van Nederland. Waar zoveel mensen alleszins religieus kunnen zijn en ieder geknield ligt voor het voorwerp van zijn verering, om met Paulus te spreken in Handelingen 17. Zit je bij Christuskerk, dan ben je een begenadigd mens. Het geeft je een unieke positie in deze wereld. Dan hoor je bij het volk van de enige God die echt bestaat. Laten we voor die eer van de Here opkomen en uitkomen. Trouw doet dat. Zondags wel in de kerk bij de Here, maar vervolgens door de week bij de afgoden. Dat kan niet. Dan zit je ook zondag niet met je hart bij de Here. Liefde voor God verdraagt geen liefde voor afgoden. Het is of-of. Het eerste gebod herinnert ons aan de meest elementaire omgangsregels van het liefdeverbond. En het houdt ons daaraan. Als Gods zwakke bruid eens mocht verslappen en zich onverhoopt eens laat schaken door anderen, dan komt God in volgehouden trouw haar weer herinneren aan zijn trouwverbond. Komt hij haar weer terugtrekken in de veilige hof van zijn woord, van zijn trouwbelofte en van zijn liefdevol bevel. Golgotha staat borg voor vergeving, voor herstel van verhoudingen. Nee, de liefde maakt daar geen misbruik van. Alsof het niet zo nauw zou steken. De liefde weet zich door de vergeving juist gedrongen tot te meer trouw. Dan worden dezelfde geboden van Vader een fijngevoelige aanwijzing waar het fout gegaan is. En tegelijk richtsnoer voor je dankbaarheid. De warme zon van Gods liefde geeft kleur aan je leven tot een getuigenis voor je omgeving. Weet u wat vanaf het Romeinse Rijk in de dagen van de apostelen tot op vandaag toe de wereld rond de kerk vaak heeft verrast? Dat de kerk zulke exclusieve eisen stelde aan bekeerlingen. Dat men echt moest breken met de afgoden als men lid van het volk van de enige ware God wilde worden. Hetzelfde ontmoet je vandaag ook als gereformeerd kerkmens, ook wel bij je omgeving, die verbazing over dat trouw naar de kerk gaan, zondag op zondag, tot twee keer toe als dat kan. Die verbazing over het consequente dienen van God, dat doortrekken van de zondagse lijnen naar het door de weekse leven thuis en overal. Die verbazing ook over het feit dat je niet zomaar toegelaten wordt als lid van de kerk en tot doop en avondmaal. Maar dat je eerst goed in het evangelie moet worden onderwezen en de consequenties daarvan moet beseffen en ook van harte moet willen trekken. Omdat het om niemand minder dan de levende God gaat die ons is komen verlossen. Het heeft de mensen buiten de kerk vaak verrast en bevreemd. Maar de liefde verstaat het. Wie het kruis van Christus begrepen heeft, die doorziet het. De liefde is de vervulling van de wet. Wij waren God alles waard, het offer van zijn Zoon. Zo had hij ons zondaars lief. Mag deze God ons dan alles waard zijn? Laten we bij alle 10 geboden steeds onthouden wie het zegt. Onze verlosser. Zo worden ook die geboden en verboden bewijzen van zijn genade, taal van zijn reddende liefde. Eisen van God zijn altijd bevelen die ons oproepen om uit de bron van zijn genade te drinken en te leven. Bij onze God is ook de wet puur evangelie. Zijn trouw is krachtbron voor onze trouw. Zo tilt hij ons op en doorstraalt hij met zijn geest onze geest. Het moet je eens kijken, het wordt zo Vader, Zo kinderen, wat een genade als we zo aan de wereld onze God en Heiland mogen laten zien. Door een liefde, door een trouw die onmiskenbaar verraadt. Hij is onze God en wij zijn van hem. Gehoorzaamheid aan God is ten diepste een zaak van geloof, van geloofsblijdschap. Je bent blij met zo'n God de Verlosser, of je bent het niet. Iedereen kan het aan je zien. En de Heere ziet het aan je hart. Amen. Wij zullen u danken en bidden. We zullen ook aan de Heere opdragen, zuster A. van Gelder Vos, die komende week naar het ziekenhuis moet voor een oogoperatie. Hemelse Vader, wat bent u trouw? Alleen al de naam Jezus, uw Zoon, spreekt daar heel duidelijk, wat bent u ver gegaan. Voor heel deze wereld, een redder die u overal laat verkondigen. En we danken u dat u ons ook deze dag weer aan uw trouw herinnerde, dat u ons opzocht, uw vaderarmen naar ons uitstrekte en weer zo teer liet horen dat wij van u mogen zijn, omdat u onze God wilt zijn. U hebt het bij onze doop al zo duidelijk laten horen, laten verzegelen. Heere, wat bent u trouw? En u vraagt van ons trouw. Heere, als u ons ook in die vraag niet te hulp komt, dan zakken we direct door de grond. Hoe zullen wij ooit uw trouw kunnen beantwoorden? Wij die de ontrouw in onze natuur meedragen vanaf onze geboorte. Wij danken u, Heere, dat u ook daarin ons zo genadig te hulp komt, omdat u ons verlost, hebt verlost en ons bij de verlossing wilt bewaren. U wil ons ook verlossen van onze oude mens. U geeft vergeving, maar daar blijft het niet bij. U wist niet alleen een vuil verleden helemaal schoon in Christus en zijn offer. U komt ons ook te hulp met uw Heilige Geest, dat we niet weer als een gewassen varken naar de modder van de zonde terug zouden gaan, maar zouden opstaan en u leren liefhebben en trouw zouden tonen. Heere, wij danken u dat dat in uw verbond begrepen is, niet alleen dat geschenk van de vergeving, maar ook dat heerlijke beloofde geschenk van uw Geest. Heere, wat bij ons onmogelijk was, wordt dan mogelijk. Dat zondaars u gaan liefhebben en trouw betonen. Wij bidden u, schenk ons die genade, schenk ons de hulp van uw Geest. De Geest dat we zo in dat verbond van u, waarin u zo vertrouwelijk met ons om wilt gaan, u beantwoorden dat wij vertrouwelijk met u omgaan. En gehecht zijn aan onze Heer Jezus. Hem volgen door dik en dun, dwars tegen de wensen van ons eigen oude hart in, tegen ons eigen denken in, leer ons over te geven, ons toe te vertrouwen aan u en ons bij u en u alleen veilig te weten. Voor nu en ik ook voor heel de toekomst van ons leven hier op aarde en daarna. Heere, geef rust bij die geborgenheid in moeite, strijd, troost, spanning. En u kent ons allen en weet wat er op ons afkomt, elke nieuwe dag weer, ook de komende week. Geef, Heere, die rust en die troost ook aan onze zuster Vergelder als ze naar het ziekenhuis moet op haar hoge leeftijd. Heere, wij danken u dat ook als wij hele kwetsbare mensen zijn, geborgen zijn in uw sterke vaderhand. Zegen de operatie en als het u behaagt, laat het ook haar tot zegen mogen zijn. En geven wat zij nodig heeft in haar situatie. Heer in de hemel, wat rijk dat in al zulke omstandigheden in verbond met u staan. En dat bij alles wat er om ons heen zich voordoet, mensen, dingen, u er bent. En de Heer Jezus. Vader in de hemel, geef dat wij elkaar daarin meenemen. En dat wijzen op die genade liefde van u en ook onze jongens en meisjes. En geef dat ze het proeven in die kerk, in de christelijke opvoeding. Die warmte van uw goddelijke ontferming. En dat dat hen raakt en treft. En geef ons ouders wijsheid om dat ook goed door te geven. Heere, wat zijn we ook daarin vaak krakkemikkig bezig. Keel misschien wel. Onwijs, geef ons wijsheid. Om zo ook die nieuwe generatie mee te nemen. Op die wegen van uw verbond, waar u trouw de toon aan geeft. Maak ons zo ook tot een kerkvolk dat in deze wereld daarmee trekt. Nergens anders mee. en daarmee desnoods ook vrijmoedig afstoot wie dit niet wil. Laat Christus ons alles zijn en ver boven de wereld gaan. En geef dat we zo ook vrijmoedig en in alle rust de wereld kunnen verloochenen, ook als dat offers kost, omdat we weten, niemand, niets kan concurreren met u, de God die trouw houdt en zegenen kan als niemand en iets anders. Help ons vanuit die rijkdom te leven, te dienen, de nieuwe week in te gaan, ons werk te doen, beproevingen op te vangen, onze blijdschap in dankbaarheid jegens u ook steeds te uiten. Bouw ons zo op tot een volk dat beseft, bruidsgemeente, van niemand minder dan Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane te zijn. En geef, Heer, dat de wereld zo mag zien wat een heil, wat een rijkdom dat is, en dat van ons dagelijks christenleven mag kunnen aflezen. Heer onze God, niet om onze eer, wie zijn wij? Het gaat om uw eer. De Heere van die kerk, de God van het verbond, want die eer komt u toe, u alleen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tenslotte uit Psalm 63, vers 2. Uw liefde is het hoogste goed. En ook vers 3. 63, vers 2 en 3. Ontvangt u nu de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.